Daarna volgt de schriftlezing uit de eerste zendbrief van apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Uit het 9e hoofdstuk willen we samen met elkaar lezen de versen 15 tot en met 27.
Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven omdat het al zo aan mij geschieden zou. Want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondige, het evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van alles vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben een zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, omdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik dezelfde mede deelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt alzo dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze doen dan wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp alzo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, dat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden.
Gemeente, ik hoop u vanmorgen het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel uit 1 Korinthe 9, het 24ste vers, in het bijzonder zoals u dat zo even is voorgelezen. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Vanmorgen de prediking van het evangelie, zoals ik u dat heb aangegeven uit 1 Korinthe 9 vers 24. Beginnen met het stellen van een vraag aan onszelf. Een vraag die zomaar opkomt nadat ons dit schriftgedeelte is voorgelezen. En een goede verstaander heeft vaak genoeg aan een enkel woord, en daarom zal de gestelde vraag ook geen nadere uitleg behoeven, hoop ik. We vragen onszelf, ieder voor zich dus, in eigen gemoed en volle verzekerd af, hoe christelijk is Nederland nog? En misschien omdat we hier toch een apart stukje van Nederland ons bevinden, waar u mag wonen en werken, hoe christelijk is de provincie Friesland eigenlijk nog? Het zal u nog meer hebben aangesproken, de berichten rondom de vele kerksluitingen, met name in de provinciehoofdstad Leeuwarden. Of kerken, monumentale gebouwen uit het verleden die een totaal andere bestemming hebben gekregen. Maar niet alleen dat is een teken aan de wand, we hoeven maar de blik terug te slaan, of zitten we er nog middenin. Ik bedoel de politieke tsunami die nogal wat schokken teweeg heeft gebracht in kerkelijk Nederland. Als we daarvan uit zouden moeten gaan, dan staat het er uitermate treurig met ons voor. Ik bedoel, als het aantal zetels, wel geteld 28, van mensen van wie we mogen verwachten dat zij het land begeren te regeren naar de grondslag van Gods evangelie is gedaald tot een historisch dieptepunt. En midden in de informatie en formatie van de toekomstige regering vangen we ook de nodige geluiden op die ons het ergste moeten doen vrezen. Tenminste als Gods eer ons echt aan het hart gaat. Andere zaken te noemen komen vanzelf wel in de prediking van vanmorgen naar voren. Maar met deze vraag wil ik toch naar het woord van apostel Paulus met u nadenken over wat in feite de roeping van ons is. Als mensen die mogen leven onder de verkondiging van het woord, die hoeven het ook wenden of keren, bij de gemiddelde Nederlanden toch ook behoren tot dat restgedeelte dat zich christen mag heten. En als het goed is, niet alleen zo mag worden genoemd, maar het ook met woord en daad wil wezen. Levend vanuit de beloften van het heilig evangelie. Niemand minder dan de apostel Paulus heeft daar in ons teksthoofdstuk 1 Korinthe 9 de vinger bij gelegd. En hij had er ook in zijn dagen alle reden toen om dat eens op een hele praktische manier te gaan doen. Om de gemeente in zijn dagen te bepalen bij dat wat haar hoogste roeping behoort te wezen. Het leven te richten naar Gods heilige en heilzame geboden. Niet slechts voor een enkel ogenblik, maar al de dagen van ons leven. Omdat het immers is het woord des levens dat gezaghebbend behoort te zijn voor al onze handelingen. En daarom ook voor onze dagelijkse levenswandel. Wel over dat christelijke leven. En ik ben me bewust dat ik dan een anachronisme gebruik. Iets wat in die tijd nog niet kon worden gezegd. Maar u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Mensen die zich willen laten gezeggen door het woord van Christus. Daar ging het Paulus om. En wat was naar de overtuiging van Paulus nu kenmerkend voor zo'n leven? Wel, allereerst is dat leven wel bewust te noemen, in de eerste plaats dus. In de tweede plaats is dat leven ook doelgericht. En laat het zich in de derde plaats ook kennen door volharding. Dus eigenlijk drie trefwoorden. Aan de hand waarvan onze jongeren de betekenis van de tekst van vanmorgen, vers 24 uit 1 Korinthe 9... hopelijk goed kunnen vasthouden. Het christelijk leven, dat is wel bewust, doelgericht en ook volhardend. En bij Paulus zijn we bij het goede adres. Een man die niet alleen een uitnemende wijsheid moet hebben gekend in de heilige schriften. Dat blijkt alom uit zijn bediening en de brieven die hij ons heeft nagelaten in het Nieuwe Testament. Dat blijkt ook uit zijn opstelling. Wijs in de schriften. En dat is dus niet hetzelfde dat je dan dwaas bent. Misschien wel voor de wereld gerekend. Dat je dan met oogkleppen in de wereld rondloopt. En je nergens wat van aantrekt. Een tegendeel bleek het geval te zijn in de situatie van de ambtelijke bediening van de apostel Paulus, die niet voor niets de grote heidenapostel genoemd is. Een mens die wist ten volle wat er in de wereld van zijn tijd te koop was. En daardoor heeft hij zich niet alleen aangesproken geweten, maar ook zeer aangegrepen geweten. Eén met de gemeente waarin hij dienaar van het evangelie van God zijn plaats had gekregen. Hij heeft zich in die zin één met de gemeente van Korinthe geweten dat hij ook leed onder de spanningen die de gemeente had te verduren om staande te blijven in de toenmalige wereld. Om hun leven, zoals dat ook elders in het evangelie door een andere apostel is beschreven, onbesmet te bewaren van de wereld. Paulus wijst in enkele veelzeggende woorden de gemeente op haar plaats. Dat ze behoort te wezen, gemeente van de levende God. Bij wie in het leven van alle dag openbaar mag komen dat zij werkelijk begeert te leven. Nadat Jezus Christus hen daarin is voorgegaan. Een leven dat haaks staat op het wereldse leven. Dat totaal andere waarden en normen kent en nastreeft. En dat het christelijke leven toendertijd ook al onder een geweldige spanning stond. Dat laat zich verstaan. Dat is iets van alle tijden geweest. En daarom moeten we niet al te meewarig doen om te blikken naar het verleden. Alsof het toen misschien altijd beter zou zijn geweest. Nee. Vandaag de dag ontmoeten we dezelfde dingen als de eerste christenen in de beschrijving van het evangelie zoals dat vanmorgen voor ons mag liggen. Wel dat christelijke leven onder de spanning van de wereldse invloeden stond, dat was daar nog aan toe. Maar dat het ook in de eigen kerkelijke gemeente onderwerp van bespreking was, dat raakte Paulus te meer. Dat is veel kwalijker. En dat maakte zijn bediening als evangeliedienaar des te moeilijker. Wat Paulus eigenlijk doet in deze eerste Korinthebrief, en bijzonder ook in ons negende teksthoofdstuk, dat hij zich min of meer verantwoord ten aanzien van zijn roeping en zijn bediening in deze gemeente die God in de grote havenplaats Korinthe had gegeven. En daarbij gaat hij niet op alle vragen in die hem gesteld zijn. Dat zou ondoenlijk zijn. Het zou ook niet mogelijk zijn. Maar wel laat hij voor alle duidelijkheid weten dat hij zich vrij en onafhankelijk weet van de gemeente in de manier waarop hij het evangelie ook heeft vertaald. Om iedereen aan te spreken en iedereen te bereiken. Haast ongemerkt, maar zeer beslist, verlegt hij de spanning van zijn eigen persoon en zijn ambtelijk werk naar de gemeente door haar in feite ter verantwoording te roepen. Is zij zich nog wel te volle bewust van wat God van hen vraagt? Dat ze zich anders moet opstellen, niet alleen in de wereld waarin ze gemeente mag zijn van de levende God, maar ook tegenover de wereld haar plaats niet moet gaan minderen. Functioneert met andere woorden de echte christelijke levensstijl nog wel voldoende? Door niet na te jagen wat de wereld als haar hoogste levensideaal najaagt, maar wat des Heren is en wat de Heere ons aanprijst en voorhoudt in zijn evangelie. Wee die gemeente bij wie de grenzen tussen kerk en wereld langzaam maar zeker gaan vervagen, zodat ze op een zekere dag helemaal wordt opgenomen in het volle wereldleven. Maar gemeente, als we onze gedachten nog meer de vrije loop zouden geven, ik hou daar nu mee op, het mag ons genoegzaam duidelijk zijn welke richting ik vanmorgen wil inslaan, in navolging van het getuigenis van Paulus, dan zult u merken dat ook dit oude woord nog van een ongekende actualiteit is. We proberen Paulus min of meer op de voet te volgen. Wat heeft hij bedoeld met het 24e vers? Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Paulus gaat toe naar de wereld van de sport, die ook in zijn dagen nogal een duidelijke plaats innam. En dat wel, hij verliest zich niet door alleen maar vermanend hier en daar het opgestoken vingertje uit te steken. Nee, hij gaat er niet over discussiëren. Hoe ver kunnen we gaan? Wat is geoorloofd en wat is beslist uit een boze? Hij verlaagt het gesprek, of zo u wilt, de discussie, op een hoger niveau. En stoot daarmee direct door tot de ernst en de verantwoordelijkheid van het christelijke leven. En dat maakt zijn boodschap niet alleen vermanend, als beschamend, maar ook uitermate praktisch. Hij pakt in algemene zin het voorbeeld uit de sportwereld. Om te laten zien hoe beschamend is dat alle mensen die daar hun leven en hun levensvertier in zoeken en gevonden hebben, er alles, maar dan ook alles voor nodig hebben om die ene prijs die te behalen is, door een eenling dus, in hun bezit te krijgen. En wat voor een prijs ging dat? Wel, daar kunnen we ook breed bij stilstaan. Ik doe dat niet. Al zou het uit te drukken zijn in een bepaalde waarde. Van elke aardse prijs geldt dat er een etiket aan hangt waarop geschreven staat: vergankelijk en daarom waardeloos. En waarom gebruikt Paulus dan dit voorbeeld? Wel, het is beschamend, in meer dan in opzicht, omdat, als we kijken naar de inspanningen die de sporters in zijn dagen zich ervoor getroosten om die felbegeerde, waardeloze prijzen bezit te krijgen. Beschamend voorbeeld betekenen voor degene die veel hogere levensideaal zouden moeten kennen. En hoe weinig inspanning wordt er juist gevonden in de christelijke gemeente als het gaat om te jagen, zoals Paulus dat op een andere plaats in een andere brief onder woorden heeft gebracht, naar de prijs der roeping Gods die in Christus Jezus is. Je zou haast het omgekeerde vermoeden dat aan de hand van de geleverde sportprestaties het resultaat ook inderdaad, die ene prijs dus, zou beantwoorden in evenredigheid aan alles wat de sporter er gemiddeld zo voor over heeft gehad. Maar als we dat voorbeeld doortrekken naar onze tijd, dan ligt de toepassing denk ik heel duidelijk voor de hand. Als we kijken, en ik blijf maar algemeen, ook al komt de toespitsing uiteraard nog wel. Als wij ons bewust zijn welke schrikbarende bedragen, zelfs in een tijd van crisis, wereldcrisis, er uitgekeerd worden voor mensen die van sporten hun beroep hebben gemaakt, dan moeten we zeggen, ook dat is beschamend. De vergelijking die Paulus vervolgens aanbrengt, ligt dan ook voor de hand. En het moet ons alle beschamen. Want alle zitten we onder diezelfde invloedssfeer, hoezeer we haar ook zoeken te ontvluchten, we komen er tegen willendank ook mee in aanraking, in de wereld waarin wij leven. We zijn immers geen kluizenaars. En we hebben ook naar dezelfde eis van het evangelie onze ogen en oren ook wijd open te houden om de geest van de tijd te verstaan. Maar dan ook dat te verstaan. Wat is naar de mening van Gods Heilige Geest, die ons ook vanmorgen bij een andere loopbaan bepaalt als de loopbaan waarover het hier in eerste instantie in ons tekst vers 24 gaat. Namelijk de loopbaan van het geloof, om allen deel te nemen als uitnodiging van het evangelie in de goede strijd van het geloof. En Paulus is daar een lichtend voorbeeld van geweest. Je zou de moeite eens moeten nemen om verder te lezen als alleen dit teksthoofdstuk en beide brieven met elkaar te vergelijken. Wat heeft Paulus zich ingespannen? En trouwens, beide brieven, ik heb slechts het tweede gedeelte van hoofdstuk 9 laten voorlezen, maar het eerste gedeelte is eigenlijk een aanbeveling voor de dienst aan de Heere. En daarbij is Paulus heel ver gegaan. Hij heeft ons laten zien en ook daadwerkelijk laten horen dat niets voor hem te veel is geweest. En daarom was hij voor de een veel te ruim en voor de ander weer te scherp. Nee, hij was niet bij allen geliefd. Hij was ook niet door alle begrepen. Dat hij de Joden wilde zijn als de Jood en die onder de wet zijn als onder de wet zijnde. En die zwak waren ook in hun zwakheid te verstaan. En hij heeft dat gedaan opdat hij slechts enige behouden zou. En we voelen als het goed is iets van de voorzichtigheid waarmee Paulus gesproken heeft en zijn woorden bij wijze van spreken ook heeft gezocht om niemand onnodig te kwetsen. Hij het immers ook als vrome, maar onbekeerde fariseer in zijn eertijds genoeg leergeld betaald en opgedaan. Hij wist als geen ander dat er een grote bewogenheid aan de dag moet worden gelegd om zielen te vangen. Want daar is wijsheid van boven voor nodig. Maar dat mensen met alle inspanning zich zo weinig laten bewegen tot geloof en bekering, daar is hij zelf ook een beschamend voorbeeld van geweest, nietwaar? Als God er door het werk van zijn Heilige Geest niet aan te pas zou komen, dan werkt zelfs de meest ernstige prediking niets uit. Hoe beschamend ligt dat dan ook als we de vergelijking nog even vasthouden. Tussen mensen die niet onbekend zijn met de boodschap van het evangelie en die niet beter weten. En daarom hun leven zo anders invullen. In hun onwetendheid geven zij zich evenwel voor dat doel dat zij nastreven. En hiermee wordt ons de spiegel voorgehouden. In algemene zin, en dat is wat anders als algemene verzoening, ik hoop dat u dat verstaat, mag ik er toch van uitgaan dat wij van de eerste tot de laatste die zich vanmorgen in de kerk bevindt, mag weten dat wij ook weten waarom wij naar Gods huis zijn gekomen. Opdat we zouden horen van God en van zijn werk ook onder ons en in ons. Dat we zouden worden opgeroepen tot geloof en tot bekering. En dat het gaat in ons leven om God te eren, te loven en te aanbidden. Maar het laatste is alleen mogelijk als we hem ook waarlijk kennen. Als de eerste en de laatste in ons leven in het aangezicht van onze Heere Jezus Christus. Wel, als we ons dat bewust zijn, dan behoren we ons ook bewust te zijn om antwoord te geven op die vraag, hoe christelijk ben ik eigenlijk? Leef ik naar het levende voorbeeld dat de Heere Jezus Christus mij heeft nagelaten? Die ook de loopbaan heeft gekend van het geloof. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld zelfs het zwaarste kruis gedragen heeft. Als de voleinder van het geloof. Die net niet slechts iets, maar alles, zelfs zijn eigen leven ervoor over heeft gehad. Om dat loon der genade te mogen bereiken. En wat betekent u en mijn leven dan? Als het gaat om het lijden en strijden. Om die prijs die niet slechts voor weinigen, maar voor velen. Ja, voor een schare die niemand tellen kan. In het vooruitzicht wordt gesteld. Voor allen die de verschijning van Jezus werkelijk lief hebben gekregen. Is de prijs van ons leven te veel? Om ons leven niet slechts een enkele dag in zijn dienst te stellen, maar al de dagen van ons leven, gegeven de nodiging van hetzelfde evangelie weer, om de Heere te bidden, neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Paulus heeft veel neergelegd in enkele woorden. En hij wist vanuit de wereld van zijn dagen hoeveel inspanningen de gemiddelde sporter zich moest getroosten om klaar te zijn voor de wedstrijd die gespeeld moest worden. Vele maanden oefeningen gingen daaraan vooraf. En in die maanden hadden zij een zwaar leven. En moesten zij zich eigenlijk alles onthouden wat schadelijk zou zijn voor hun lichamelijke conditie. En dat alles om een vergankelijk doel na te streven. Je kon niet zeggen dat ze niet doelgericht hebben geleefd. Maar weer gebruikt Paulus dit voorbeeld om ook naar de gemeente de vraag terug te stellen. Weten we ons ook geroepen? Om een andere strijd te strijden, om andere oefeningen en inspanningen waar te nemen. Namelijk oefen u zelf tot godzaligheid. Want lichamelijke oefening is tot weinig dingen nut. Maar de godzaligheid die heeft de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven in zich. Moeten we ons niet meer en meer gaan schamen als we Paulus hoe langer hoe meer ook gaan begrijpen waar hij met ons heen wil met deze praktische boodschap. En we kunnen dan, dat voelt u inmiddels wel aan, direct wel een grote sprong maken en ik weet niet of ze zo groot is. Naar onze tijd. Met name deze periode van de zomertijd wordt onze aandacht tegen wil en dank haast dagelijks gevraagd voor de sport. Die zich vele duizenden kilometers bij ons vandaan voordoet. Maar met alle middelen die vandaag de dag ons ten dienste staan, is geen ding te gek of het wordt tot ons gebracht, tot in de huiskamer. En zelfs, ja het moet niet gekker worden, in de ziekenhuizen, zelfs op de intensive care hebt u kunnen horen en lezen van mensen met een hartkwaal die onder bewaking en beveiliging van specialisten naar deze of andere wedstrijd mogen kijken. Hoe dwaas is die mens die daar in zijn leven zoekt en ten diepste verloren laat gaan, in plaats van zich gewonnen te geven in de overgave door het geloof aan die Heer die ons roept tot navolging, opdat wij naar zijn wil zouden gaan handelen, die ons een beter vooruitzicht heeft gegeven. Niet slechts voor één nogmaals, maar voor een schare die niemand tellen kan. Om ons weer in de gemeenschap met God zijn Vader te brengen. Door de verzoening die hij door zijn verzoenend lijden en sterven heeft teweeggebracht. Of om het eens in de beeldspraak van Paulus verder ook te ontwikkelen, is die prijs van uw eigen leven ons misschien te hoog? Ik bedoel de prijs van een welbewust en doelgericht leven, waarin het er ons om ook moet behoren te gaan om ons alles te ontzeggen. Niet alleen wat schadelijk is voor ons lichamelijke conditie, maar bovenal voor onze geestelijke gezondheid. Zoveel schade doet om ons te richten naar Gods heilzame geboden. Niet slechts op de rustdag, om die te heiligen, maar ook de doorwerking daarvan ook na te jagen op alle andere door de weekse dagen. Wat komt er gemakkelijk veel tussen de Heer en onze kostbare ziel. Zoals Paulus daar vanmorgen niet alleen de vinger bij heeft gelegd, maar ook al de andere apostelen die hetzelfde woord hadden, alleen op een andere manier misschien onder woorden hebben gebracht. Met het uitdrukkelijk vermaan om de wereld niet lief te hebben, nog hetgeen in de wereld wordt gevonden. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader kan niet in hem gevonden worden. Want al wat in de wereld is, de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, het is alles niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Gemeente, het is zo langzamerhand ook de tijd om onszelf eens een andere vraag te stellen. Hoedanig is ons leven? Is het nog echt christelijk te noemen? Naar de maatstaf van het evangelie, niet naar onze eigen gedachten of onze eigen invulling. Wat wordt er vaak afgedongen op de hoge eis van het evangelie? De Heere laat met eerbied gezegd niet schipperen. Niet de wereld wat en hij wat. Niemand minder dan Jezus als de hoogste profeet en leraar heeft daar alle duidelijkheid in gegeven. Kiest u heden wie gedienen zult. En wil alstublieft niet blijven aarzelen. Hinken op twee gedachten. Vroeg of laat brengt ons dat ten val. Wat is het ons waard om de zaligheid te beërven, om deel te krijgen aan het allerhoogst en het eeuwig goed? Stellen we onszelf tevreden met de kleinst mogelijke inspanning? Is één keer naar de kerk ons al meer dan genoeg? Of laten we ons er misschien op voorstellen dat we altijd trouw zijn, twee keer en daar waar mogelijk ook andere gelegenheden te baat nemend. Ik zeg niet dat het gering is, maar het houdt niet alles in. Het is bij de Heere met eerbied gezegd, alles of niets. Zijn dienst, zijn liefdedienst, verdraagt geen inmenging van wat dan ook, wat ons een obstakel, een struikelblok, een grote sta in de weg kan wezen. Om dat te beërven, wat uit vrije gunst alleen geschonken kan worden. Maar wel naar de norm van ditzelfde evangelie waarvan Paulus ook heeft gezegd dat daar geen plaats in kan worden gegeven voor de dienst aan de afgoden. Moet dat dan alleen gezegd worden van de sport? Ik denk dat dat te kort zou zijn. Maar in onze tijd, vergun het me dat ik het zo onder woorden breng, gemeente, in navolging van het apostolische woord, kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat de voetbalsport met name toch wel heel dominant is. Ik ga me echt niet verliezen in de oranje gekte. Misschien is dat in het nuchtere Friesland heel anders als elders in Nederland. Maar ik heb er genoeg van gezien en ook lijf aan lijf mee meegemaakt tot in de kring van onze schoolgaande jeugd toe. Ik zal slechts één voorbeeld noemen, want het lust me niet om uit de school te klappen in de meest letterlijke zin van het woord. Toen Nederland de eerste wedstrijd speelde, hoe weet u dat? Dat weet u ook. Tegen Denemarken. Op maandagmiddag, een enkele week geleden, waren er ouders die vanuit onze reformatorische achtergrond de kinderen sms'en hoe de stand van zaken was tijdens het schoolgebeuren. En de gemiddelde scholier weet hier ook wel dat het gebruik van mobiel op school tijdens de lessen uit de bozen is. Maar als je dat dan bemerkt, ook op een andere manier, wat moet je dan zeggen? Zo de oude zongen, of nog zingen, piepende jongen? Wat moet je de kinderen kwalijk nemen als ze geen beter voorbeeld krijgen van huis uit om op een gezonde manier te spreken over de sportverdwazing. Let wel, ik heb het over verdwazing. En ik ben niet de eerste, ik zal ook niet de laatste zijn die de vinger legt bij de oranje gekte. Want dat is het. Ik heb genoeg aan sport gedaan en gedeeltelijk probeer ik nog mijn conditie op peil te houden om te weten dat dat ook een dure plicht is om gezond te leven en al het mogelijke te doen. Dus over het woord sport of lichamelijke beweging, geen woord van kwaad. Het gaat mij over de verdwazing. En het feit dat ik niet de eerste ben en ook gelukkig niet de laatste. Nee, de wortels liggen zo diep dat in de situatie van de gemeente van Korinthe er al de vinger bij gelegd moest worden. En de eeuwen door tot in onze tijd toe is het duidelijk geworden dat sportverdwazing een van de vele listen, zo niet strikken, is die de duivel zet om de ernst van het leven terug te dringen en de godsdienst daarentegen belachelijk te maken. Wel, al te veel aandacht voor de sportverdwazing zou het evangelie ook geen goed doen. Daarom zet ik hier een punt. Daar waar Paulus ook niet verder is gegaan. Want wat bedoelt hij met deze praktische manier van spreken vanuit het evangelie? Om aandacht te vragen voor dat wat Jezus ook op de weg van het lijden als een hoofdzaak heeft onderstreept. Alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als één ding nodig is, nu het christelijk leven in ons eigen volksleven zo onder geweldige druk is komen te staan, dan is het wel volharding. Het woord van Jezus en door zijn volgeling Paulus ook weer op een eigentijdse wijze getoond zet. Paulus eindigt niet negatief, zo we hem ooit van negativiteit mogen beschuldigen. Hij eindigt uiterst positief. Want hij maakt door dit wereldse voorbeeld de weg vrij met overtuiging voor de loopbaan van het geloof. En nog even zet hij die beide beelden naast elkaar. Hoe arm is toch de sportwereld waar slechts één vergankelijke prijs te behalen is door een enkeling. En waar velen teleurgesteld zo niet bedrogen mee uit zullen komen. Hoe anders op de loopbaan van het geloof. Daar is niet plaats voor een concurrentiestrijd. Wie van ons toch wel de meeste en de beste zal zijn. Maar daar is juist plaats voor de grootste, voor de voornaamste der zondaren. Omdat in het koninkrijk der hemelen immers andere waarden en normen gelden. Daar is alle roem en mensen eer eenmaal uitgesloten. En daar behoort het ons te doen te zijn op de roem en de eer die er alleen is. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zoals Paulus dat ook in een andere brief die aan de gemeente van Rome onder woorden heeft gebracht. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Van hem is de gave van de genade. En de genade van het geloof en de volharding tot zaligheid. Dat maakt de loopbaan tot een strijdbaan waarop ons teleurstellingen geenszins bespaard zullen blijven. Maar het blijft wel een geheel andere weg. En daarom ook een weg waar wij de strijd niet te vergeefs zullen strijden. Omdat het de Heere zelf is die zijn genadekracht in onze menselijke zwakheid, lichamelijk en geestelijk inclusief, wil volbrengen tot zijn eer. Dat mag ons doen uitzien naar die zalige hoop die eenmaal in vervulling zal gaan voor al degenen die zich in zijn voetsporen hebben begeven. Gesterkt, zoals Paulus ons daar ook op gewezen heeft, op de volle wapenrusting van het geloof. Alleen dan staat onze overwinning vast. We hebben een woord voor de wereld en we doen wel dat we daarop acht geven. En u weet, ik ben niet de eerste die dat onderstreept, dan gaat het niet om het WK... zoals we dat al of niet gevolgd kunnen hebben tegen wil en dank. Maar dan gaat het om WK met allemaal hoofdletters. Daar behoort ons leven op gericht te zijn. De wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Die vooraf zal gaan. Door een tijd van de ontwaarding van alle christelijke waarden. En leven we niet in zo'n tijd? Politiek, maatschappelijk, kerkelijk. En dat wat misschien onder een christelijk sausje moet doorgaan, maar niet uit Christus is. Zou de Heere dat bedoeld hebben? Toen hij een van zijn brieven schreef, als een type van de veelkleurigheid van de christelijke gemeente in de laatste dagen. Ik weet dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Ik weet uw werken, maar zijn ze nu vol geweest van mij? Van de verheerlijking van mijn naam, van mijn eer? Wat heeft Paulus dat als een dwaze eertijd sinds zijn onbekeerde staat ook moeten ondervinden? Hij werd letterlijk met blindheid geslagen. Alleszins godsdienstig, maar zo weinig godvrezend. Totdat de Heer in zijn leven kwam en hij zich over mocht geven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En met zijn natuurlijke blindheid werd ook zijn geestelijke blindheid genezen. In de levende ontmoeting met zijn Heere en Heiland. En vanaf datzelfde moment heeft hij alles inspanning daarvoor over gehad. En dat is nogal wat geweest. Ik verwees al eerder naar, en ik wil dat niet andermaal doen om onnodig veel tijd nog in beslag te nemen. Maar leest u in ieder geval vandaag nog eens wat Paulus niet alles heeft meegemaakt. Iets ervan vindt u terug in 2 Korinthe 4. Hij heeft echt wel geweten wat hij anderen aanraadde. Hij heeft er niet slechts over gesproken, hij mocht er ook bevindelijk uitspreken. En toch als hij straks die goede ruil mag doen, dan kan hij alleen maar goed spreken van God en die hij gezonden heeft. In het blij vooruitzicht dat hem sterkte en dat voor hem het sterven maakte tot het erven van die eeuwige zaligheid die niets en niemand hem meer kon ontnemen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd, nu ik de loop heb beëindigd. Geen onvergankelijke prijs, geen verwerkelijke lauwe krans, maar de onverderkelijke kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere als rechter van hemel en aarde mij geven zal. Maar niet alleen mij. De prijs was er niet alleen voor Paulus, maar voor vele anderen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Hoe zalig, gemeente, is dat volk dat het geklank van het evangelie mag kennen, met hoofd, hart en hand. Die zullen ook met instemming de roem die God in Christus alleen toekomt ook vermelden met mond en hart. Amen.